De week waarin het Olympisch vuur is aangestoken, het Nederlands zaalvoetbalteam voor het eerst in 24 jaar het WK behaalt, tennisser Suzanne Lames haar eerste WTA-titel won, Olympisch kampioen Hirscher Nederlander wordt, Abdi Nageye de marathon van Rotterdam weer wint en Bayer Leverkusen na 120 jaar bestaan voor het eerst kampioen van Duitsland wordt.
Yes, yes, daar zijn we weer in het mooie Den Bosch. Sepp, Titus, Frans, Bommel, de hond, is er ook bij. En ikzelf, Vincent, we zijn er weer. Mannen, wat hebben we afgelopen tijd bekeken? Titus, begin maar.
Ja, ik ben weer in het Kuipje geweest. Ik heb Feyenoord weer een mooie prijs zien winnen. De beker, troostprijs, maar toch ook wel erg lekker weer. En gisteren even in de UFO geweest. Dus,
je zei dat je daar nooit mee heen zou gaan.
Nee. Ja, dit was een uitzondering. Uitzondering gemaakt. Maar dit was echt mijn laatste keer in de UFO.
De Arena. Dus, Johan Cruijff Arena. Noem het gewoon Arena. Bij de naam.
Ja. Maar tot mijn grote spijt ben ik nog één keer daarheen geweest. Maar gelukkig...
Werkgerelateerd hoor.
Werkgerelateerd, inderdaad. Dus niet uit mezelf. En 2-2, ja, een goede score, denk ik. Prima puntje.
Heb je geen last van je oren? Werd veel gefloten, hoorde ik?
Nee, ik hoorde helemaal niks.
Oh, oké. Okay. Nou, dus, bij de rust bedoel ik. Toen was het even...
Ja, toen was het even heel gaar. Ik snap er ook niks van. Dus nog prima, 1-1 bij rust, zou ik zeggen. Maar nee, was weer een leuk avondje.
Ja, vreselijk. ja, vreselijk. Kan er niet veel over zeggen. Ja. Alex Kroes is ook weer terug, dus dat is ook weer mooi.
Ja, fijn.
Wat een ellende. Frans?
Ja, ik heb eigenlijk van twee dingen echt genoten. Nou, allereerst het tweeluik tussen Real en Bayern München. Manchester City.
Ja,
dat was echt eigenlijk een soort van het gevoel alsof je de Champions League finale aan het kijken was. Dus dat moest ik benoemen. Dat was echt heerlijk. En verder is de play-offs van de NBA begonnen. Dus daar ben ik nu lekker naar aan het kijken. Dus dat was heel leuk. Ja. Een kleine leuke toevoeging daaraan is natuurlijk Olympische sport, basketbal. En er gaat weer echt een sterrenensemble klaarstaan voor de Olympische Spelen. Selectie is bijna compleet. 11 van de 12 spelers zijn bekend. Nou, LeBron James had dit al vroeg aangekondigd en die heeft een beetje alle sterren van de NBA om zich heen verzameld.
Heel dik.
En succescoach Steve Kerr van Golden State Warriors, die met Curry en dergelijke jaar op elkaar kampioen werd, die is de coach dan ook van Amerika.
De All-Stars. Dus
een beetje zoals 1992 Barcelona met Michael Jordan, Larry Bird en Magic Johnson.
Ja,
dus,
mooi.
Dus basketbal wordt niet spannend, maar je gaat wel al die toppers samen zien op het spelen. Erg mooi. En KD, Kevin Durant, die kan zijn vierde gouden plak pakken als basketballer. Die was er altijd bij en wordt dan de eerste basketballer die vier gouden plakken heeft. Dus dat is nog wel mooi.
Ook al een grote meneer dus.
Prima. KD is een grote meneer, ja.
Oké.
Okay. Helemaal trots dat je een KD noemt. Ja, prima, jongen.
Vreselijk.
Ja.
Mooi.
Met TikTok stond het trouwens ook helemaal mee vol met de play-offs. Dus,
ik probeer niet te veel leuke opmerkingen vandaag te maken. Want er zijn goede puisten op mijn hoofd. Dus TikTok probeer ik even te vermijden.
Man.
Goed dat je het zelf alvast zegt.
Ja, trouwens mislukt nu.
Ik heb nog eventjes mooi naar het wielrennen gekeken ook, hoor. Luik Bastenaken-Luik.
Ja, het was weer mooi.
Pogacar, toch van de pool die hem niet wint. Maar ja, de koek is een keertje op. Misschien wel goed, hè? Anders win je alles. Olympische Spelen vind ik belangrijker voor de medaillespiegel.
Ja, sowieso.
En ik heb nog heel mooi nieuws vanuit persoonlijk sportief vlak. Nou, ik natuurlijk niet, want ik ben geblesseerd al een redelijk lange tijd. Maar mijn teampje, die gaat wel kampioen worden. Dus dat wordt 12 mei, wordt dat mooi feestje. Ja, 6 punten los. Nog 2 wedstrijden te gaan. 12 mei tegen de nummer laatst met 6 punten. Kat in het bakkie.
Kijk, dus, handjes voor in het vuur.
Dit was
voor
de kampioensoverwinning.
Ja, zeker. 12 mei sta ik in de taverne. Dat weet ik zeker.
Kijk,
dus
mooi.
Iedereen is welkom.
Misschien haak ik wel aan.
Gezellig.
Ja.
Nou, gefeliciteerd alvast.
Dankjewel. Mooi. Gaan we door naar de opvallendheden. Frans, wat is jou opgevallen de afgelopen tijd?
Ja, dan ga ik naar het atletiek. Er is namelijk een 30 jaar oud wereldrecord uit de boeken gegooid. Namelijk met het discuswerpen. Een Litouwse man genaamd Mykolas Alekna. Die heeft het wereldrecord verbroken, wat dus 38 jaar stond. En hij heeft met 74 meter en 35 centimeter heeft hij 27 centimeter verder gegooid dan het oude record.
Zo.
En deze jonge man is 21. Dus veel nieuwe records misschien die eraan gaan komen. En wat heel leuk is, is dat hij hij heeft dus een heel oud record eruit gegooid. Maar zijn vader, die was ook wereldtop discuswerpen. En dan heb ik het over 2 gouden medailles op de Spelen en wereldkampioen.
Ja.
Die heeft dus ook jaren geprobeerd dat stok oude record eruit te gooien, maar is hem niet gelukt. Die kwam volgens mij ergens tot 73 meter 80. Maar dus nu komt alleen de enige trick aan het record van deze Mykolas. Hij heeft het dus in Ramona in Oklahoma, ergens, weet ik veel, in de middle of nowhere in Amerika, heeft hij dit record gegooid. En als je het record ziet, het is echt een soort van afgetrapt buitenveldje waar dit gegooid is. En de roddel gaat een beetje alsof deze wedstrijd, want de vraag is ook, wat was dit voor wedstrijd? Er waren een paar mensen aan het werpen en die gozer dus ook. Een soort van vooropgezette wedstrijd is om dit record te gooien, omdat de weersomstandigheden zo geweldig zijn. Dus dat als zo'n discus bepaalde lift pakt door een bepaalde snelheid richting van de wind.
Thermiek krijgt door de warmte of
precies.
Zo bijna.
Precies, en dus nu is het scheve dat bij heel veel Olympische sporten worden wereldrecords ongeldig verklaard als het de wind of zo bepaalde voordelen heeft. Dan kan het gewoon niet tellen. Maar bij discuswerpen is dat dus niet het geval. En er werd gewoon echt geschreven dat dit gewoon 4 tot 5 meter verschil kan maken. Dus het is een beetje, het is echt een wereldtalent, maar het lijkt een beetje een vooropgezet idee om dat record proberen te gooien, of in ieder geval persoonlijke records, wat dan ook. Want nu komt het, hij had dus 74 meter, 35 centimeter gooide die, en zijn voorgaande persoonlijke record was 71 meter.
Oh.
Dus hij is zijn eigen record. En hij gooide op die...
Misschien heeft hij veel over bulken.
Tijdens die wedstrijd gooide hij 5 worpen 70 meter plus. Dus het zat allemaal lekker mee, maar het is wel echt een gigantisch record. En de kenners zeggen ook wel, oké, deze gozer die gaat gewoon de komende jaren de discuswerpen domineren. Dus het is wel echt een heel bijzondere prestatie. Maar met een kleine side note, de manier waarop. Maar wel heel, heel vet. En mooi dat zijn vader, die heeft dus de derde afstand ooit geworpen. Dan zit er dus nog een Duitser tussen, die dat 38 jaar oude record had. En nu zijn zoon uit Litouwen.
Oké, okay. Wel mooi.
Ook leuk voor Litouwen.
Ik ben benieuwd om te spelen.
Komt hij vandaan? Vilnius?
Vilnius, zeg je.
Ja, Vilnius?
Ja, ik ben dus een keer geweest. Ze zeggen daar Vilnius.
Oh, oké.
Okay. Dus tegenwoordig probeer ik daar vet mee te doen. Mocht je op de spelen iemand uit Litouwen zien en iemand anders probeert interessant te doen met Vilnius, dan zeg jij Vilnius.
Prima. Er.
Nee. Nog een kleine quiz ook. Wat denk je dat het wereldrecord van de vrouwen discuswerp is?
De man was dus 74.
Ja, dus nu 74, 35 centimeter.
Ik denk 51,3.
Nee, veel hoger. Want ik denk dat we het van die halve mannen dat doen. Ik wilde eigenlijk al richting 70 gaan. Dus ik ga gewoon zeggen wat ik wilde zeggen in plaats van tactisch te spelen. Ik denk 70, 68.
Oké, nou kijk, als jij je record, als jij je toelichting achterwege had gelaten, dan had je hout gesneden.
Het is een lichtere discus zeker.
Het is een lichtere,
ja, net zoals
discus.
Bij speerwerpen.
Kleine
dat zat ik ook
question.
Op te denken.
Oh.
De vrouw gooit verder, maar die discus is 1 kilo in plaats van 2 kilo bij de mannen. En het wereldrecord van de vrouwen staat op 76,80. Dus die is zelfs verder, maar laten we zeggen vergelijkbaar. En dat record staat sinds 1989. Dus die
zo.
Dat is ook een stock-out record. Ik weet eigenlijk niet of het nu de oudste was. Want het was dus het oudste wereldrecord in de atletiek wat stond op discuswerpen mannen. Misschien is dat nu discuswerpen vrouwen. Ja. 1989, okay. Dat is 35 jaar in mijn hoofd. Ja.
Nice.
Ja, dus dat heb ik...
Kunnen we opletten tijdens de Spelen?
Ja. Toch. Mykolas Alekna.
Kom je toch ver op een voetbalveld met
74
meter.
Ja, zeker.
Titus, heb jij nog wat voor mij?
Ja, dan blijven we in het mooie atletiek en ook zeker in het kader van wereldrecords. Misschien hebben jullie wel meegekregen, Duplantis.
Ja,
uiteraard.
Ja. ja, die heeft voor de 8e keer het wereldrecord verbroken. En ja, voor de mensen die Duplantis nog niet kennen, voor tijdens de Spelen is dit wel een, echt een one to watch. Ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen hem kent, maar mocht je hem niet kennen, dit is echt een grootheid binnen het polstok hoogspringen. Het is echt een ster à la Usain Bolt. En hij heeft dus voor de 8e keer het wereldrecord verbroken. En dit heeft hij dus ook gedaan tijdens de allereerste wedstrijd van het seizoen.
Ja.
Waar eigenlijk nog niemand in vorm hoeft te zijn.
Ja.
En hij had al gewonnen op 6 meter. En de nummer 2 heeft namelijk 5,82 meter gegooid. Toen dacht hij, ik leg hem nog één keer op het wereldrecord. Van, ja, weet je wat, even de mensen vermaken. Dat is dus 24 centimeter hoger. Hij heeft dus van 6 meter naar 6,24 gelegd. Ja, en dan sprong hij dus overheen. Wat natuurlijk niemand had verwacht. En, dus
maar heb jij gezien hoe hij er overheen ging? Hij, ja, ging er, marge, hij had, ja, volgens mij een sprong 6,30, ja, of misschien wel meer.
Maar dat was de vorige keer ook al bij de 6,23. Heb ik ook even gecheckt. Toen hij op 6.
Ja.
En toen ging hij er ook al met heel veel marge overheen. Dus mensen zaten al te wachten op... ja, het is, niet
het is wel mooi dat hij elke keer 1 centimeter pakt. Want het is elke keer dat je naar het stadion kan gaan... en kan hopen op een wereldrecord van Duplantis.
Ja.
Ook met de Olympische Spelen,
ja,
ook weer.
Ja, dus het is echt een hele mooie kerel.
Ja, maar wat je zegt, mensen denken misschien grappig niveautje Usain Bolt. Maar dit is gewoon, als jij dit kijkt, dan zie je de komende 50 jaar echt niet meer.
Ja.
Het is echt, zeg maar, het vorige wereldrecord, je zegt 8 keer op rij, dat zat op 6,16 meter of zo in mijn hoofd.
Ja.
Lavigny, als ik het goed zeg.
Ik wilde deze vraag nog gaan stellen, die kwam er nog aan. Maar goed dat je wel vast...
Dat weet ik. Maar ja. Deze man is echt niet normaal, zeg maar. Ook als deze man, zeg maar, bij zo'n wedstrijd gaan ze natuurlijk rustig springen, maar het stadion wordt gewoon stil als er een polstok hoogspringer gaat springen. Ja. Of tenminste, als hij dat dus is, terwijl het normaal gebeurt, dat tussen weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Door, maar dat is echt fenomenaal. Dat is echt
Dus ik heb ook heel even.
Dit wil je live zien.
Ik ben nog heel even verder ingezoomd ook op dat wereldrecord.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld vorige Spelen won Duplantis goud met 6,02 meter. Dus dat geeft al aan, zeg maar, hoe moeilijk het überhaupt is om boven de 6 meter te polstok hoog springen. Dat is niet een soort van normaal. Dat hebben wel een redelijk groot aantal springers gedaan. Maar nog steeds, als je 6 meter plus springt, win jij gewoon sowieso een medaille.
Ja.
Ja, en er zijn eigenlijk 2 legends binnen het polstok hoogspringen. Dat is Sergi Bubka en Boepka en Duplantis. En ik wil dus vragen, wie zit daartussen? Wie heeft daartussen het wereldrecord gehaald? Nou, dat is dus Lavigny, de Fransman. Ja, en die Bubka die heeft dus in zijn eentje het wereldrecord gezet van 6 meter naar 6 meter 14. Toen, tot 1994. Toen 20 jaar later heeft die Lavigny 2 centimeter bovenop gedaan, 6 meter 16. En 6 jaar later, vanaf 2020, domineert dus Duplantis deze sport. En heeft hij van 6,17 naar 6,24 gebracht.
Heeft hij nou al zijn records met 1 centimeter dan gebroken?
Ja, dus hij heeft van 6 meter 17, 6 meter 18, 6 meter... En die Bubka heeft dus, dat heb ik ook even gecheckt, die heeft dus iets van 14 keer zijn eigen wereldrecord verbroken. Ja. Van 5 meter 96 tot en met 6,14.
Premies?
Ja, het is sowieso geld.
Maar zijn er dan,
eerlijk wezen.
Zijn er dan ook, is er iets veranderd in de techniek? Want als zo'n Bubka dus ook... Zeg maar, nu wordt er dus wel eens wat meer over de 6 gesprongen. In ieder geval...
Ja, weinig. Dus, het is dus niet zoals dat bij de marathonlopen dat nu in één keer iedereen sneller
zijn er
gaat.
Dan 10 mensen die dat hebben gedaan? Of?
Ja, een stuk of 40.
Ja, precies. Ja. Dus die Bubka, 20 jaar geleden was dat een wereldrecord boven de 6, toch? Of?
In 1985 ging hij over de 6 meter.
Ja.
Ja, en hij heeft dus 14 keer...
Ja, maar is al bijna 40
is
jaar 6 geleden.
Meter 14 geëindigd. Ja, oké. Okay. Maar er is niet per se iets in techniek of weet ik wat veranderd. Dat je zegt. Nee,
ze leggen vooral de lat steeds hoger.
Hoger, ja.
Ja. Ja, heel leuk. Maar dus,
als jij gewoon 1000 keer gaat, Finn, en je legt hem gewoon een keer op 7 meter, wie weet.
Je weet het niet.
Okay. Maar ja, dus voor de Olympische Spelen, check deze gast even en ik verwacht...
Ik verwacht nog een wereldrecord voor de start van de Spelen. Want hij zou dus, qua schema, zit hij nu nog helemaal niet in zijn topvorm.
Nee.
Nee.
Ik weet niet hoe dat werkt met hoogspringen.
Nee, dat is inderdaad.
Maar dat zeggen ze, de specialist, ik las dat hij dat nog niet zit.
Vincent, jij ook nog
We blijven wel lekker in het atletiek. ook best wel logisch, hè? Want het outdoor seizoen is nou begonnen. Ook met die Diamond League en zo. Die komt er nou weer aan. En in aanloop tot de spelen. Maar ik heb zelfs twee dingen. Ten eerste, Christian Miller. 17 jaar oud. Als jongste ooit onder de 10 seconden gedoken op de 100 meter. Dus jonger dan Usain Bolt, bijvoorbeeld. Groot hardlooptalent.
Groot. Een sensatie.
Ja, het is
als je sneller bent dan Bolt op die leeftijd, alhoewel dat een later
weer
was.
Wat liep die?
Ja, onder de 10 seconden.
9,93.
Ja, 9,93.
Ja, niet normaal.
Dat is voor de Olympische Spelen, dan sta je daar waarschijnlijk ook wel, denk ik, in de finale.
Sta je mee in de finale.
Ja, en dit is dus ook weer, ik weet niet hoe zijn voorbereiding is, maar ook weer startseizoen, zeg maar. Ja. Dus die gozer gaat waarschijnlijk zijn tijd ook nog wel aanscherpen. En het zou mooi zijn als hij de Spelen gewoon de nieuwe sensatie wordt. 100 meter.
Was ook wel volgens mij redelijk gunstige condities.
Yes. Okay.
Ja, maar wel binnen de limiet. Want je hebt natuurlijk rugwind met atletiek. Dat is anders dan bij discuswerpen met die winden.
Maar wel een bepaalde range waar je voordeel of iets meer nadeel kan hebben.
Het zat wel richting de limiet van die range. Maar ja, dat, dat gezegd.
Hij is officieel verklaard.
Hij is gewoon officieel verklaard. Dus dat is wel vrij ziek. Daarnaast ook zat ik eventjes te kijken met die opening van dat atletiek seizoen. McLovin is weer terug. Kennen jullie haar?
Ja, dit is het fenomeen op de 400 meter horde.
Ja, waar iedereen dacht dat, denkt misschien wel, dat Femke Bol gewoon die plak op gaat halen op de 400 meter horde. Omdat ze de afgelopen jaar gewoon gedomineerd heeft op die afstand. Dat ligt toch waarschijnlijk net iets anders. In ieder geval dat er wel gewoon grote weerstand komt vanuit die McLovin vanuit Amerika. Die is geblesseerd geweest. En die heeft nou weer haar opwachting gemaakt. Dus dat is wel iets om naar uit te kijken. Ook als je kijkt naar de tijden.
Want even, sorry dat ik je ontbreek. Er is ook nog een derde, toch? Mohammed of zo, of hoe heet die?
Je hebt Mohammed, Bol en McLovin. En die zijn ook 1, 2 en 3 geworden op de Spelen. Met McLovin 1, Mohammed 2 en Bol op 3.
Ja, maar dit is dus een beetje het probleem wat Nederland dus op dit moment doet met Femke Bol. Van hey, we hebben hier de gedoodverfde winnaar op het goud voor de 400 meter. En heel de Nederlandse pers die zit te doen alsof Bol op de horde 400 meter, normaal 400 meter. En de 4x400 meter even 3 keer goud gaat ophalen. Maar als je gewoon puur kijkt naar de tijden die gerend zijn door haar concurrenten. Wordt Bol gewoon tweede of derde achter McLaughlin. En het wordt een beetje strijden met die Mohammed. En die waren er dus afgelopen WK niet bij, waardoor ze leuk goud heeft opgehaald. Kijk, Bol is een groot talent, dus zij kan nog grote stappen maken. Maar ja.
Ze is ook wel titelfavoriet. Uit de prognoses blijkt wel dat zij waarschijnlijk een plak gaat halen. Een gouden dan. Dus, maar ja, als je kijkt naar de PR's, dan heeft die met Lovin heeft gewoon 50.68 gerend in 2022. Dus dat is ook gewoon nog best wel recent. En Bol 51.45. Dus dat scheelt...
Is de 400 meter, denk ik, of niet?
Dit is de horde.
Ja, oh, dit is de horde zelfs.
Ja, dit is de horde. Ook eerder.
Laten we hopen dat Bol het gewoon wordt.
Ik hoop het ook.
Laten we hopen dat de boekmakers het goed hebben.
We moeten een slag om de arm houden.
Ja, het is niet even ophalen.
Oké, gaan we door naar de sport in het zonnetje. Titus, wat heb je voorbereid voor ons?
Ja, dankjewel Vincent. Ik heb een prachtige sport weer voorbereid. En ik heb enorm veel zin in deze. Iemand attendeerde me op deze sport. En ik moet eerlijk zeggen, ik kende deze sport nog helemaal niet. Dus een luisteraar zei van, hey, kan je het alsjeblieft over deze sport hebben? Ja. En dan denk je, hoe kan je een sport nou nog niet kennen? Nou, dan ga ik het even aan jullie vragen. Kennen jullie de moderne vijfkamp?
Ja. Maar ik weet niet precies wat erin zit. Schermen, paardrijden?
Ja, ik zal...
Heel raar is het in ieder geval.
Er gaat echt een hele beerput. Het is een Olympisch onderdeel, een Olympisch sport sinds 1912 zelfs. Ja. Dus het is echt niet normaal. En ik heb dit dus nog nooit tegengekomen op de Olympische Spelen. Dus ik kan al een klein beetje verklappen. Nederland is geen succesland in dit sport, in deze sport. Maar het is een absurde sport. In het kort, de moderne vijfkamp bestaat uit 5 onderdelen, zoals de naam natuurlijk al zegt. En dat is zwemmen, hardlopen, paardrijden, schermen en pistoolschieten. Nou, dan denk je, wat de fuck, wat is dat voor een rare combinatie? Nou, dat komt er dus door dat Pierre de Coubertin, nou, die naam kan je gelijk vergeten, maar die vond dat er een sport moest zijn op de Olympische Spelen die de soldaat perfect weerspiegelde.
Okay.
Dus een soldaat moet goed kunnen zwemmen, goed op een paard kunnen zitten, goed kunnen schieten, goed kunnen hardlopen en kunnen schermen, a.k.a. vechten.
Ja, dus logisch dat dit inderdaad uit 1912 komt, want dat is inderdaad een beetje achterhaald.
De perfecte soldaat. Ja, de perfecte ridder, soldaat, nee, hoe je het noemen wil. Dit zijn dus die vijf onderdelen. En het mooie aan deze sport is dat er zijn een aantal mooie dingen. Allereerst, schermen is niet zoveel interessant aan. Daar beginnen ze mee. Dat is ik zal het even op de juiste volgorde noemen. Dat is degenschermen. Hebben we het een paar afleveringen eerder over gehad. Luister die aflevering vooral nog een keer terug. Ja. Als je niet weet wat degenschermen is. Daarna zwemmen is 200 meter vrije slag. Dan komt het paardrijden. En hier begint het dus mooi te worden. Het paardrijden is namelijk zo dat die Olympiërs worden toegewezen door middel van een loting aan een paard. Dus het is niet dat je eigen paard naar de Olympische Spelen brengt. Er is dus een loting welk paard je krijgt. En 20 minuten voordat de wedstrijd begint, heb je 20 minuten de tijd om te wennen aan het paard.
Maar dat is heel belangrijk, toch? Hoe een ruiter en een paard...
Ja, ik heb er twee keer op een paard gezeten. Ik vond het twee keer super relaxed. Maar ik kan me voorstellen dat het wel chill is om heel even überhaupt 20 minuten te krijgen.
20 minuten, ja.
En daarna moet dat paard maar over gigantische hindernissen gaan springen. Op jouw orders.
Want het is...
Springen.
Springen.
Ja, geen dressuur, springen. En tot slot sluiten ze af met een soort van biathlon-versie van hardlopen met schieten. Dus dat is een deel hardlopen en... 800 meter moet je...
Schrijven?
Ja, schieten, raakschieten en dan mag je weer doorrennen. En dat is 3200 meter die je moet lopen. Met 20 doelen die je in totaal moet raken. Het mooie is, dat laatste onderdeel wordt dus ook gestart... als hij eerste staat in het klassement, dan start jij als eerste. En als je tweede staat in het klassement, dan start jij een paar seconden achter die eerste, afhankelijk van hoeveel punten je erachter staat.
Oh.
Dus degene die als eerste over de finish komt bij het hardlooponderdeel, is dus ook eerste.
Oh, dat is wel heel dik.
Ja, dus dat laatste onderdeel is wel... Het is wel allemaal gericht op heel veel spektakel. En er schijnt dus ook heel veel spektakel te zijn. Ik heb even wat filmpjes op YouTube gekeken en het is ook best wel veel spektakel. Ik denk gewoon dat ik het niet ken, omdat Nederland er niet zo goed in was. Ik ga het zeker kijken aankomende Spelen.
Ja.
En nog een reden waarom je het aankomende Spelen zeker moet gaan kijken is... ze hebben de paardrijder eruit gegooid. Dus vanaf 2028 komt daar een nieuwe sport voor in de plaats. Het is nog niet bekend welke sport. Maar waarom denken jullie dat ze paardrijder eruit hebben gegooid?
Zielig voor de beesten of zo. I don't know.
Ja, het is een beetje een inkoppertje. Het is inderdaad, omdat je dus niet kan wennen aan die paarden... Ja. Is dat super zielig. Die paarden die weigeren allemaal. Er is een heel mooi filmpje van een vrouw die huilend op een paard zit... Die dus, en dat paard wil die hindernis niet over. Die ruiter die wordt opgefokt door haar coach om de paard aan te zwengelen. Dus die loopt dat paard te slaan en zo. Dus die is later diezelfde Olympische Spelen, dus in Tokio, is die weggestuurd van de Olympische Spelen vanwege de mishandeling van het paard.
Oh, dat is wel heel ziek.
Ja, dus toen...
Jij zegt net een mooi filmpje.
Ik dacht dat het grappig zou worden.
Nee, het is, maar mooi. Je ziet gewoon iemand huilend op een paard die de paard zit te slaan. Ja, maar... slaan valt mee, moet ik eerlijk... Ja, ik weet niet zo goed hoe paarden dat voelen, maar ik vond het meevallen. Maar als je eruit wordt gezet vanwege mishandeling, zal het vrij ernstig zijn geweest.
Ik moet dus wel zeggen, in de Eerste Wereldoorlog waren de paarden waren ook niet zomaar eventjes beschikbaar, toch? Dus als je kijkt naar... hoe goed je bent in als soldaat, dan vind ik het wel een goeie.
Ik weet niet wat het hoofd... Ja,
het is niet dat ze allemaal daar op een rijtje stonden
te wachten.
Het is
ook een kunst om goed gelijk met een paard om te kunnen gaan. Misschien is dat de gedachte achter die loting.
Maar misschien komt er wel een soort van... dat ze nu in een of andere auto een stuk Formule 1 stukje zeg maar gaan racen. Omdat ze
een moderne vijfkamp of zo. Ja.
Dat is even in een weet ik veel.
Ik ben benieuwd. 4x4
truck.
Welke onderdeel zien jullie het liefst terug?
Dakar Rally.
Ja, ik zou wel een stukje Formule 1. Ja, gewoon één rondje over een Formule 1 circuit. En dan krijgen ze door loting een auto aangewezen. En ze hebben nog nooit in die auto gezeten. Ja.
En is dit niet ook een in de Red
Bull? Sowieso sensatie. Ja. Heel veel mensen de muur in.
Ja. Is dit niet een lekkere sport ook om je kindje van nul helemaal in dood te trainen en een gouden plak op te halen? Of is het niveau...
Het wordt heel veel door militairen beoefend wel.
Ja.
Dus het is niet, ik heb niet kunnen vinden helaas hoeveel mensen hier in Nederland aan deden. zijn wel Nederlands kampioenschappen. Het zal niet schrikbarend hoog liggen, maar het is wel in andere landen is het wel echt een ding.
Het is wel gek eigenlijk, want bijvoorbeeld voor schermen moet je dan weer lang zijn. Dat zwemmen trouwens ook wel lang.
Ja, je moet gewoon wel echt sterk.
Groot.
Ja, groot, sterk.
Een echte soldaat. Maar, ja. Even kijken, is dit één onderdeel mannen, één onderdeel
ik zou
vrouwen?
Boksen of? Trouwens eraan toevoegen of zo. Dat is ook hard, toch? Dat is juist, dat is vechten. Ja. Dat is beter dan schermen. Ja. Ja, gewoon...
Maar tegen wie moet je dan? Gewoon random ook weer. Mooie loting.
Ja, maar dat vind ik ook bij schermen. Hoe zit dat? Of heb je dat
ja,
niet,
dat is dus ook gewoon door middel van loting.
Ja, maar hey, sensatie, weet je. Ik hou ervan.
Ja.
Oké.
Ja, dan nog even kort over de Spelen. Inderdaad, Frans, je vroeg het al. Inderdaad, je hebt dus één mannenonderdeel en één vrouwenonderdeel. De vrouwen doen er sinds 2000 mee. Hoeveel plakken denken jullie dat Nederland op de moderne vijfkamp heeft binnengehaald?
Ik ga voor één bronzen.
Het doet dan wel mee sinds 1912.
Ja. Nul.
Ik ga één bronzen, zeg ik.
Ja, het is nul, maar ik had, hadden we
had prima je wel gekund. Een beetje verklapt al, hè? Dat ze niet zo goed waren.
Ik weet natuurlijk niet of ze in 1920 al een keer een bronzen medaille hebben gewonnen. En welke landen denken jullie dat ontzettend goed zijn hierin?
Ik denk...
ik wil Duitsland. Engeland horen. Duitsland.
Hongarije.
Ja, Hongarije is inderdaad de nummer één. Ja. Ja, dus leuk. Jij wist, je had hier al input van? Of,
Ja, weet je, soms heb je dat gevoel. En dan denk je, nee, Hongaren, die zijn... ik wist dit al. Ik had het al ergens gelezen.
Ja, okay. Nou ja, Hongarije is inderdaad goed. Evenveel gouden medailles als Zweden. Die zijn blijkbaar ook goed erin.
Zweden.
Maar één zilveren medaille meer.
Maar goed dat ze bij de NAVO komen.
Ja, de Zweden. Die,
ja, die zijn en toch in. Maar lief doen tegen Orbán dan.
Ja, ja. Ja, de Hongaren maar, ja, die kunnen we goed gebruiken. Ja. Nee, dus ik hoop dat Nederlandse, dat de NOS er even wat aandacht aan gaat besteden. Want ik vond het wel echt heel mooi. En ik zal in de show notes ook dat prachtige, zielige, hoe je het filmpje ook wil noemen, maar van de huilende ruiter op Tokio 2021.
Ruiterin.
Hoe je het nu al wil zit. Maar het was wel vrij... Vrij mooi sport. Dus dank voor dit mij hier aan helpen herinneren. Leuk. Dus mocht je nog een sport hebben die ik niet ken, kan het haast niet voorstellen.
Tip ons.
Maar slide in de DM's van de socials of de amateurspodcast@gmail.com. Weet ons te vinden.
Kijk, heel goed.
Ja.
Doe je toch mooi. Bedankt. Leuk. En ik kijk er zeker naar uit. Dus
geen mooi. Nederlanders trouwens die meedoen.
Nee, maar dat is prima. We kunnen ook niet zo goed vechten.
Nee, dat klopt.
Heb je dan. Frans, de amateur in zijn zonnetje. Ik heb op de wandelgang gehoord dat hij weer terug is.
Is de amateur in het zonnetje, is dat een combinatie van de amateur in beeld?
De amateur in beeld.
Ah, oh ja. Ja, excuus. Nee, amateur in beeld. Ik dacht de zon schijnt weer, het wordt lente, maar amateur in beeld.
Ik zag het zojuist, volgende week 3 en 24 graden.
Lekker.
Ja, precies, precies. Nee, maar inderdaad, we hebben weer een prachtige inzending van luisteraars. En niet zomaar wat, want deze twee luisteraars hebben echt een bijzondere prestatie geleverd. Ze hebben meegedaan aan een, ik weet niet of het een benefiet is, maar in ieder geval een mooie fietswedstrijd. Die vooral gaat om het behalen van de finish. Startend in Leiden, naar het Hoog Noorden. Groningen Centrum,
zo,
op de Grote Markt.
Dat stemt mij.
Als ik het goed heb vernomen van de luisteraars. Die hebben gewoon van Leiden naar Groningen gefietst. Maar ja, dan denk je leuk, 250 kilometer, interessant, mooi.
Over de afsluitdijk of
maar,
niet?
Maar route, dat moeten we nog even navragen. As we speak trouwens, zijn de mannen gefinished. Dus er komt nog een leuk filmpje of fotootje op de socials. Als ik het goed heb begrepen, hebben zij een amateurshirtje van ons ook ontvangen en gedragen tijdens de tocht.
Oh.
Maar hoe hebben zij deze toch afgelegd? Niet zomaar op een fiets. Ze zijn met de tandem gegaan. Dus,
ik zou lekker achterin gaan zitten, denk ik.
Ja, maar dat dacht ik ook. Al, ja.
Ja, dan als je er geen zin meer in hebt. Alleen maar trappen als hij kijkt.
Ja.
Heerlijk.
En alleen maar opnaaien van de harde doortrappen.
Oh, die wind is nu sterk, hè? Van die trappen. Nee, dus echt mooi dat de luisteraars ons hadden geconnect om... om te laten weten dat ze het gingen doen. Dus wij dachten, hoe leuk om dan een shirtje van ons... aan ze mee te geven. Dus als luisteraar, hè, je gaat iets moois doen. Je hebt iets moois beleefd op de sportvelden. Vertel het ons. Wij vertellen het graag aan de rest. En voorafgaand aan een mooie prestatie... is er altijd een amateurshirtje die wij in de aanbieding hebben.
Ja.
Hij is al op meerdere evenementen gedragen. Marathon. We hebben de Marathon van Rotterdam. We hebben ook al mensen voor de avond vierdaagse in Nijmegen gestrikt.
De normale vierdaagse is dat gewoon, hoor.
De vierdaagse is wat korter.
Dat maakt niet uit.
Ja, zo heette dat vroeger. En Marathon Amsterdam hebben we ook al een loper gevonden. Dus ja, iedereen mag met de shirts rond.
Dat er gemiddeld vijf minuten afgaat van je tijd.
Ja, ja, super, ze zijn aerodynamisch.
Ja. Ja, dat is niet normaal. Ja. Het is zo snel.
Je kunt er ook niet in zweten, dat is echt heerlijk.
Alleen of nog maar PS.
Ze zijn zo lelijk dat je heel snel bij de finish wil zijn. Ja. Nee, dat is niet waar. Ze zijn heel mooi.
Ja, prachtig. Nee, topdingen. Dus laat het ons weten. Bedankt voor de inzending. En ik hoop dat jullie lekker met de beentje omhoog kunnen in Groningen en niet met de trein terug naar Leiden moeten, want dat is wat minder waarschijnlijk. Dat kan ook nog langer duren ook.
Ja, als je pech hebt.
Nee, bedankt voor de inzending.
Top. Ook terug van weg geweest. Het waar niet waartje.
Ja, ja, ik heb ook heel veel zin om deze twee prachtige verhalen aan jullie te vertellen. Deze is ook wederom ingestuurd door een luisteraar. Zelfs door een professional. Dus dankjewel, three cheers meneer. Voor dit prachtige verhaal. Ik heb er natuurlijk zeker gebruik van gemaakt. Dus bij deze komen er twee verhalen, waarvan dus één waar is en één niet waar. En nou, jullie mogen dus raden welke waar is. Ditmaal gaat de waar niet waar over twee helden. De allereerste held heet Adam Pike. In 2002 kwam hij kijken bij PGA Championship. Dat is een van de vier majors binnen het golf. En hij redde de dag van Fred Funk. En die golfde op dag 2 van de PGA Championship. En hij wilde heel graag de cut halen. Fred Funk stond bekend als een enorm heet hoofd. En hij had op de 17e hole, dus de ene laatste hole, had hij een bogey geslagen. Wat betekende dat hij op de laatste hole een par moest slaan om de cut te halen. Als je de kut haalt, mag je dag 3 en dag 4 ook spelen. En dat is vrij belangrijk binnen het golf. Nou, hij moest een par slaan op hole 18. En dat was een par 5. Dus dat was een relatief makkelijke hole. Maar wat gebeurde er nu? Hij shankte de drive, dus de eerste afslag. Shankte die volledig en die bal vloog het water in. En Fred Funk was al een beetje gefrustreerd.
Wat is shanken?
Shanken is als je hem slaat en hij krijgt een enorme zwiep naar, okay, naar rechts of naar links. Ja. Dus dat je niet mooi rechtdoor slaat.
Schenken in straattaal?
Ja.
Wat is dat?
Heeft meerdere betekenissen.
Dat weet ik wel. Ja. Maar ja, hè?
Meneer Van der Hoed. Ja. Nee, dus hij verneukte, ik zal het even zeggen, hij verneukte die eerste slag. Die kwam in het water. Wat betekent dat je op slag 3 moet beginnen? Dus dat hij nog maar 3 slagen had om die par 5 te halen. Heethoofd dat hij is, gefrustreerd van hole 17, sloeg hij zijn driver door de midden. Mooi beeldmateriaal is hier ook van. En het zit zo bij golf, als je je gear kapot maakt, kan je niet zeggen tegen je caddy, hey, mag ik een nieuwe driver? Je begint namelijk met evenveel clubs als dat je eindigt. Of je begint met evenveel clubs. Je mag wel dingen kapot slaan, maar je kan niet zomaar een nieuwe club vragen. Dus moest hij met een houten 3 gaan afslaan, dus een maatje kleiner. Maar daar was Adam Pike. En die zag het probleem. En hij had toevalligerwijs, geloof het of niet, precies dezelfde driver als Fred Funk bij zich. En dat houdt in dezelfde graad van de drive en dezelfde lengte. Het was wel net een andere merk, maar het was wel hetzelfde formaat. En hij zei tegen Fred Funk, riep van, hey, pak mijn driver. In eerste instantie sloeg hij dit aanbod af. Maar toen bedacht hij zich en dacht, ja, ik moet deze hole in 3 slagen halen.
Was dat zo'n koppeltje? Ze lopen altijd met z'n tweeën, toch? Of zo?
Nee, het was niet zijn maat. Het was gewoon een toeschouwer.
Een toeschouwer
die zei van, hey, ik heb hier een driver voor jou. Sla maar alsjeblieft met mijn bal. Ja. Nou, dat werd dus geweigerd. Maar uiteindelijk dacht hij, ja, fuck, ik moet hier gewoon 300 meter plus slaan. Dus ik heb dat ding nodig. Dus hij neemt dat ding aan en slaat een briljante bal. Gevolgd door een briljante ijzer die hem op 2 meter van, plus minus 2 meter van de hole legt. En hem binnenput. En uiteindelijk dus een par haalt. Door zijn strafslag. Dit was natuurlijk gigantisch. Iedereen uit zijn dak. En hij haalde de kut. Twee mooie feitjes nog aan dit verhaal is dat die Adam Pike heeft later verklaard dat hij altijd zijn driver meeneemt naar golfwedstrijden. Voor het kleine geval dat dus dit gebeurt. En hij gaf dus ook aan in een interview achteraf dat het geen toeval was. Maar dat hij dit dus altijd doet. Daarnaast besloot Funk om dag 3 en dag 4, want de dag erop mag je dus wel weer nieuwe gear gebruiken, om dag 3 en dag 4 ook met die driver door te slaan, omdat hij het zo tering mooi vond. Hij eindigde uiteindelijk gedeeld 25ste, wat prima is, niet heel denderend, maar hij heeft dus de laatste twee dagen dus met die driver doorgespeeld. Dus dat, en daarna uiteindelijk teruggegeven aan Adam Pike. Dat is verhaal 1.
Welk jaar speelde het zich
2002.
Op? 2002. Oké, want je zei beelden. Mooie beelden waren van...
Ja, er zijn mooie beelden van. Ja, in 2002 zijn er mooie
beelden.
Dat
was wel kleuren televisie, hoor.
Maar scherp, je bent scherp. Het tweede verhaal. En de tweede held, die heet ook Adam Pike. En dit was
een
ook,
van de twee dus niet waarschijnlijk.
En dit was ook in 2002. En hij stond langs de kant bij de Tour Down Under. Dat is een wielerkoers in Australië. En hij redde de eindzege van Michael Rogers in diezelfde Tour Down Under. En dat ging zo. Rogers die zat samen in de ontsnapping met een aantal andere renners. Mm-hmm. En hij reed virtueel in de leiding. Want zijn grootste concurrent had de boot gemist en die reed een minuut daarachter. En dus hij reed ruim aan de leiding. En er was na die etappe nog één etappe te gaan, wat een sprintetappe was. Dus eigenlijk, hij zat er warmpjes bij. Maar toen tartte het lot hem. En hij werd aangereden door een motorfiets. Een beetje à la Johnny Hogerland. En heel zijn fiets was naar de knoppen. Hij reed nog wel een stuk door met deze fiets. Maar na 2 kilometer besefte hij, dit gaat niet worden. Gaat niks worden. En uit frustratie stopte hij af en gooide hij zijn fiets teringhard op de grond. Die zijn ook hele mooie beelden van Frans. Ook in 2002. En dan zou je zeggen inderdaad, hey, Tour dan in 2002, best wel professioneel. Volgauto was nergens te bekennen. Er stonden nauwelijks toeschouwers langs de kant. Dus hij zat echt in de penarie. Maar daar kwam dus weer Adam Pike gerend van of ongeveer 20 meter.
Dezelfde man ook,
dezelfde
toch?
Man, ja. Met die fiets. En die had toevallig precies dezelfde fiets als Michael Rogers. En dat houdt in dus zelfde zadelhoogte. Verder zijn klikpedalen waren op hetzelfde merk en op dezelfde...
Ze zijn bijna allemaal hetzelfde, maar...
Op dezelfde afgesteld, ja. Dezelfde
ding. Klikpedaal is een klikpedaal, toch?
Nou, je hebt voor mountainbike en je hebt voor wiel... Je hebt oudere en nieuwere versies, maar tegenwoordig hebben ze waarschijnlijk allemaal hetzelfde.
Ruik jij wat?
Nou, hij had dezelfde klikpedalen en deze waren ook nog eens precies goed afgesteld. Wat dus vrij bijzonder is. Rogers dacht, ja, dit is mijn laatste kans, ik grijp hem. Dus hij knalt op die fiets en de beast mode ging aan bij Rogers. Hij had 40 seconden verloren inmiddels op de kopgroep. Maar hij heeft die 40 seconden dus dichtgereden naar de kopgroep met die andere fiets. En er zat ook nog een zadeltasje op die fiets. Die heeft zijn volgauto uiteindelijk nog wel eraf kunnen halen toen hij aankwam bij de kopgroep. En hij finishte uiteindelijk als tweede achter Cadel Evans. Maar hij behield dus wel daardoor zijn leiding in het klassement. De legende gaat dat Pike daarna nooit meer zijn fiets heeft gewassen op aanraden van zijn vriendin. En ook hier zijn dus prachtige beelden van voor in de show notes. Zeg het maar, jongens.
Ja, ik rook het al tussendoor een beetje. Dat tweede verhaal, dat stinkt. Dus ik denk dat het eerste verhaal met golf is waar en het tweede niet.
Ik denk hetzelfde, omdat je zo lekker low-key dat over die video ertussen gooide in dat golf. Dat ging te goed. Maar maakt verder niet uit. Ik denk ook hetzelfde als Vincent. Golf is waar, wielrennen is niet waar.
Ja, jongens, hebben jullie toch allebei de luren ingelegd dit keer?
Ja? Ja. Zo? Oké. Okay.
Ja. En primeurtje denk ik zo.
Heb je een nieuwe tactiek toegepast?
Ik heb helemaal geen nieuwe tactiek toegepast. Ik heb de namen gelijk gehouden en hetzelfde jaartal, dat soort dingen. Maar eerste verhaal compleet kak.
Oké, maar klopt het echt op het woord, dat tweede verhaal?
Ja, en dat is echt heel
ziek.
40
seconden heeft hij dichtgereden op een andere fiets.
Ja, en had dus precies... er stond letterlijk dus bijna niemand langs de kant. Ja, en hij kwam dus letterlijk ook naar hem toe gerend. Van achter een auto. Ja, het filmpje is bizar. En daarna gaat hij erop. En ja, op het nieuws wat ik er allemaal over gelezen heb, stond dus dat het wel echt vrij bizar was, die afstelling van die klikpedalen.
Oké. Okay.
Dat over het algemeen...
Dat was ook keihard de bluff van mij trouwens, hoor. Ja, ik wou even kijken hoe je reageerde.
Ja, dus dat stond daar letterlijk. En dat zadeltasje zat er dus nog op, wat dus eraf is gehaald door uiteindelijk zijn volgauto. Geen idee waar die volgauto, waar die op het belangrijke moment was. Ja, en daardoor heeft Michael Rogers dus zijn Tour Down Under overwinning gered.
Oké, ja, nee, het verbaast me dat ik dat niet meer wist. Want ik dacht juist, van wielrennen weet ik meer, dat dit verhaal had ik wel gekend.
2002.
Ik volgde het een beetje sinds Geesink aan het floreren was in de Tour. In de witte trui. Dus dat was denk ik 2005 of zo.
Ben je ook nog jong en schattig?
Ja, Alberto Contador tijdperk. Daar begon ik een beetje.
En die en Freck Slek?
Ja. En die en Freck?
Freck, wat is het?
Maar jongens, nee, misschien moeten jullie wat minder naar de details letten.
Je hebt het gewoon goed gedaan, joh. Gefeliciteerd.
Leuk als je die quizzen wint en dit soort dingen. Geluk in het spel.
Ja, laten we doorgaan naar de afsluiting.
Dat zou ik ook zeggen als ik jou was. Ja, dan kijk ik weer Frans aan. Die heeft het belangrijkste van de show te zeggen.
Ja, de professionals moeten natuurlijk weer bedankt worden. En ja, er zijn weer nieuwe professionals bijgekomen. Dus de lijst groeit en groeit.
Supergezellig.
Dus,
sinds dat die borrel al een beetje
benoemd is.
Het stinkt rond, hè?
Ja, en het leuke is, het budget van die borrel wordt steeds groter. Ja. Hè? Dat gaat
bijna
zeg maar,
drie consumpties hebben
precies,
we al.
Precies. Dus dat is top. Ik zal ze even benoemen. We hebben nog steeds Mark Diemers, Vopiloot 1815, Bas, Julian, Bouwe, Simon, Mico Nelom, Irene, Three Cheers Meneers, Willem H., Paul Vera, Raoul, dus Nacho, Fernandez, San Iglesias, Monreal. Three cheers voor H1, moet ik zeggen. Manta, Fulgence, Kajis, Shemena, Sleepy Time Nederland. En jawel, Anthony Milambo. Selectie van Feyenoord wordt steeds groter hier. Nelon, Mac Diemers. Ja, leuk. Welkom, Milambo. Ja.
Welkom.
Wel een beetje een pijnlijke rode kaart in de beker, maar... Minte. Laat maar, ik zeg niks. Milambo is...
Milambo zou nooit rood krijgen.
Dat is een ander talentje.
Leg maar weg.
Welkom bij de profs.
Goed, mooi. Vooruitblikken met de blik vooruit.
De blik vooruit.
Waar gaan we naar kijken, Titus?
Ja, ik heb weer ontzettend veel zin. Ik heb het wat minder gekeken afgelopen weken, omdat er afgelopen weken was het druk op de zondag. Dus het wielrennen is een beetje erbij ingeschoten, maar de Giro Italia gaat beginnen. Ja. En dan heb je gewoon 2 weken achter elkaar elke dag wielrennen. Dus dan kan het er niet meer bij inspringen.
Heerlijk.
Dus dat wordt weer heerlijk. Ja, het wordt wel waarschijnlijk gewoon Pogacar 1, maar ik heb er ontzettend veel zin in. Dus gaan we weer lekker livestreampje aan, stiekem aanzetten op werk.
Wordt zijn eerste denk ik, of niet?
Wat zeg Ogi? Je? Ja, was zijn eerste Giro, ja.
Zijn eerste winst, die zal binnen.
Kunnen we opschrijven.
Ja.
Precies. Oké, lekker.
Is dat.
Doet Jonas ook mee?
Vingegaard, nee.
Nee, die ligt nog in de kreukels.
Oh ja, tuurlijk.
Ja, ik ga uiteraard ook de Giro kijken. Maar het EK Judo komt er ook aan.
Ja.
En dan kijk ik ook vooral naar het zwaargewicht. De Nederlanders gaan namelijk... die doen mee onder plakken. Maar die doen ook mee, die strijden ook onderling om een Olympisch ticket. Dus de meeste gewichtsklassen zijn wel bepaald. Maar in het zwaargewicht wordt dat nog... beslist aan de ranglijst. En naar EK zijn veel punten te halen. Dus dat is voor de Nederlanders in het zwaargewicht interessant. Er komt ook nog zelfs een WK aan in Abu Dhabi. Ik weet niet waarom ze zo laat dat pas beslissen. Maar de judo'ers hebben daar wat dat betreft voor een Olympisch ticket ook veel te judo'en. Dus dat wordt leuk. Dan ga ik kijken.
Een paar skippers ook, heb ik al gelezen.
Sorry?
Dus een paar Nederlanders skippen het EK ook om...
Dus
als
daarom
je geplaatst
vind ik het,
bent, dan
daarom
dan
vind ik het dus
niet
heel
mee.
Skeer dat dus nu mensen moeten gaan pieken op een toernooi waar ze niet willen pieken, bij wijze van hun voorbereiding. Omdat ze nog punten moeten halen, zodat ze gekwalificeerd... Dus die logica begrijp ik niet van
het
Nederland.
Ja.
Maar prima, we winnen ook nooit eens op judo, dus het zal wel goede logica zijn, maar niet eens.
Ja.
Pieter van de Hogeband, als je luistert, come aan.
Pieter van de Hogeband.
Het is toch NRC-NSF?
Oh, ik wou het zeggen.
Die heeft toch een touwtje in handen gedaan?
Ja, nee, dat klopt. Ik zat eventjes te denken...
Maakt niet uit. De ene is wat sneller van begrip dan de ander.
Ja, ik niet. Maar dat is geen probleem, soms. Hè?
Pietertje, kom maar even wisselen.
Ja, inderdaad. Ik ga nog kijken naar de Diamond League en zo, atletiek. Wat dus in volle gang is. En het EK turnen staat ook op de planning. Dus dat is ook een leuke graadmeter hoe de Nederlanders het daar gaan doen in de aanloop naar de Spelen. Dus dat ga je kijken.
Zin in.
Mooi.
Ja, lekker. Heerlijk.
Ga jij hem ook nog afsluiten, Vincent?
Ik ga hem zeker afsluiten. En in het kader van atletiek, waar we het ook toch al goed over hebben gehad, deze aflevering, heb ik weer een mooi stukje audio voor jullie in petto. En dat is de 4x400 meter vrouwen op het WK in Boedapest. Met uiteindelijk de inhaalrace van Femke Bol en de gouden plak. Voor Nederland.
Die was wel heel erg lekker.
En het commentaar van...
Hans van Zetten.
Heerlijk.
Ongekend, die man. Ja, die doet ons goed. Die,
Klopt. Die carried the show.
Als je een keer in de show wil komen.
Vanuit de welkom.
Luisteraars, bedankt. En tot de volgende keer.
Tabeetjes.
Ciao, ciao.
Kan Bol nog wat? Is er zilver mogelijk? Goud is onbereikbaar. Jamaica op weg naar goud. En Nederland hier met Femke Bol in gevecht voor drie. Daar gaat Bol. Die gaat naar zilver. En ook in de buurt van Jamaica. Ja, wereldkampioen Nederland. Wat een gigantische sprint op die laatste 50 meter voor Femke Bol. Ongekend. Je dacht, één is niet meer mogelijk. Maar die Jamaicaanse viel stuk. 3:20:72. Wauw. Dit is echt sensationeel wat die vrouwen hier laten zien.